Goedemorgen allemaal. Voordat ik het woord met u ga openen, zal ik eerst nog even een andere mededeling doen. Mag vast wel, hè? U heeft het misschien gelezen op de, bij de mededelingen vooraf aangegaan aan de dienst. Aanstaande donderdag, 7/7/2016, gaat onze Claudia trouwen met haar Johan. En dat is geweldig nieuws. Het is geweldig om te bedenken dat iemand die op een bijzondere manier de Heer Jezus heeft leren kennen, een relatie heeft met een jonge man, zo noem ik hem gewoon, kan ons het schelen. Een jonge man die ook opgevoed is in een gezin met de kerk, met de Heer Jezus. Maar die helaas moeite heeft met de kerkgang, maar niet met wie Jezus is. Ook niet voor hemzelf. En we hebben geweldige gesprekken met elkaar mogen hebben. En Claudia heeft gezegd, ik zou het zo fantastisch vinden als ik voor de ambtenaar van de burgerlijke stand sta, het ja-woord zegt en ik ook een zegen van de Heer mag ontvangen. En we gaan met heel veel liefde aanstaande donderdag ook het huwelijk van hen inzegenen. Nou is het huwelijk, wordt gevierd en beleefd een beetje in een besloten kring, niet op het stadhuis. Dus niet om 2 uur naar het stadhuis gaan, want daar zijn ze niet. Het is in de Zuidbuurt. Daar zal het huwelijk worden voltrokken. En dan is de bijzondere gelegenheid dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het woord nadat het hamertje is gevallen aan de voorganger van de gemeente mag geven. Om te vragen of zij ook het huwelijk mogen inzegenen. En dat gaan we met heel veel liefde donderdag doen. En ik vind het heel belangrijk dat u daarvan op de hoogte bent. Omdat er niet altijd heel veel ruimte is om het met heel veel gasten te beleven en met feesten en recepties. Dat gaat niet altijd. Wordt het wel gevierd. Volgende week zondag, na de dienst, zal Claudia ook een tractatie meenemen. En is er ook alle gelegenheid om haar te feliciteren. En Johan is er dan bij. En dat is al een wonder. Dan moet ik bijna huilen, want dat is, als hij dat echt heeft gezegd, en als hij dat heeft gezegd, gaat hij het ook doen. Dan is het toch nog een soort van te midden van de gemeente ook. Maar gewoon dat ik hen mag wijzen, donderdag ook, op het feit dat het huwelijk niet alleen maar voor de burgerlijke stand wordt gesloten als een contract. Maar dat zij dat ook mogen zien als een verbintenis, als een verbond wat ze met elkaar sluiten. Ook ten overstaan van God. En Claudia heeft ook gezegd en Johan heeft dat beaamd. Ik wil niet in een huwelijk treden zonder dat God daarbij betrokken is. Want als er kinderen mogen komen, dan moeten ze geboren worden in een huisgezin van God. Is dat niet fantastisch? En dat gaan we donderdag beleven en dat wil ik u niet onthouden. Maar goed, ik ben ook nog gevraagd om te spreken vanochtend. En dat gaan we doen. En het thema van vanochtend is gezalfd. En nou kunt u misschien verwachten dat ik heel veel over zalving ga spreken. De manier waarop. Er valt heel veel over te zeggen. Ik heb nog heel even de discussie, of heel even kort gesproken met Jan Vissen. Die kan daar ook nog heel veel. Er is ook studie naar gedaan. Hè? Zalven vanuit een kruik of zalven vanuit een horen of zalven vanuit een flesje uit Israël. Of zalven uit een glazen flesje. Of zalven met liters. Of zalven met druppels. Zalven met veegjes. Er valt heel veel over te zeggen. Maar zalving staat ook ergens voor. En de zalfolie in de Bijbel wordt over het algemeen beschouwd als een beeld van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is datgene wat God ons gegeven heeft om in zijn dienst te staan, om krachtig te zijn. En ik ga u een prachtig verhaal lezen over een geweldige zalving die plaatsvindt vanuit in Gods woord. En die vinden we in straks in 1 Samuel. Ik loop mezelf alweer voorbij. Dat ga ik niet doen. Want ik wil u namelijk iets vertellen. Ik wil heel graag aan de hand van de zalving van koning David, voor mensen die opgevoed zijn met de Bijbel, voor wie de Bijbel wel vertrouwd is, de Bijbelverhalen, een overbekend persoon. Een man naar Gods hart, zegt de Bijbel. Dat ligt ook in de psalmen en elders wordt dat ook gezegd van David. Aan de andere kant is het de grootste schurk die je kan bedenken. En een enorme zondaar, zo noemt hij zichzelf ook. Hoe kan het zijn dat God zich over mij zou ontfermen? Maar het is ook de man naar God, naar het hart van God. En dat is heel bijzonder. En hoe dat is begonnen met zijn leven, dat wil ik met u lezen. En dan wil ik stilstaan aan de hand van zijn leven, heel kort, aan de hand van drie termen, drie begrippen. Roeping, mens en gezalfde. Wat dat nou precies inhoudt. En dan wil ik even straks de vergelijking maken met onszelf. Met u en mij. Wie wij zijn. Daar wil ik vanochtend met u over spreken. En dat gaan we dus doen vanuit 1 Samuel. 1 Samuel 16. En dan gaan we lezen vanaf vers 1. U ziet het misschien ook staan. Jozua, Richteren, Rut is het Oude Testament. Na de eerste Torahboeken, 5 boeken, 6e boek, 7e, 8e, 9e boek ongeveer. Ik heb handgrepen, weet je, vingergrepen, ik vind het zo leed. Dat is altijd handig. Jozua, Richteren, Rut, 1 Samuel. Dat gaat hem worden. En hoofdstuk 16, voor de mensen die meelezen. Ik ga u voorlezen. David door Samuel gezalfd. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De Heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Ik moet u even uitleggen, Saul was nog steeds koning. En Saul was ook door Samuel gezalfd met olie, met een kruik. Maar hij was gezalfd en aangesteld als koning van Israël. En het was een koning lang van gestalte, een knappe vent. Het was echt, zeg maar, de opvallende figuur tussen een groep mensen. Zo is hij ook ontdekt, als het ware. Al vluchtte die achter een paar kratjes weg. Maar toch, hij werd de koning, want hij was de man. En hij gedroeg zich daar ook naar. Hij was ook de man. Alleen jammer dat hij ook zichzelf de man begon te vinden. En niet meer God de aanleiding van zijn koningschap. God meer als aanleiding zag. En hij nam, zeg maar, meer afstand van God. Hij ging het meer zelf doen. En op een bepaald moment zei God is niet goed meer. Saul, zijn koningschap wordt afgenomen. Ik ga een nieuwe koning geven. En dat is dat eerste regeltje voor degene die, voor wie dat onbekend is. Die misschien nooit van Saul heeft gehoord. En dat zou zomaar kunnen. Zo is het dus. En dan zegt hij, hoe lang blijf je daarna nog over treuren? Want je hebt hem dan maar gewoon inzalven. Maar ik ben God. Ik ben autonoom. En ik maak mijn keuzes. En Saul niet meer. Er komt een nieuwe. Een ander. En die ga ik je aanwijzen. Kom, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem. Want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Koning, mensen. Je zou toch koning zijn? En niet zoals Willem-Alexander hier in Nederland, maar koning zoals dat was in die tijd in Israël. Daar kom ik straks nog op terug. Hoe kan ik dat nu doen? Wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De Heer antwoordde, neem een jonge koe mee en zeg maar dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal en dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de Heer had gezegd. En toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet. En vroegen, uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaïe en zijn zonen nodigde hij uit en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Dat hoorde, hè? Dat is gewoon een heel ritueel, ga ik allemaal niet bij stilstaan. Maar er moest gereinigd worden, de oudsten van de gemeente werden bij het offer betrokken, het vet en een aantal ingewanden werden aan God geofferd en het vlees werd afgenomen en daar werd een feestmaal voor aangericht. Zo moet u het zien. En dat vlees werd dan verdeeld en dat kwam toe aan degene die het offer bracht, Samuel zelf in dit geval. En hij wil dat delen met Isaïe en zijn gezin. En dan wordt er dus na het offer een maaltijd gehouden. En bij die maaltijd nodigt hij dat gezin dus uit. Even voor uw beeld. Ook Isaïe en zijn zonen nodigde hij uit en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab. En hij zei bij zichzelf, hij die daar klaar staat, is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Toen riep Isaïe Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar die zei, nee, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Isaïe stelde Samma voor. Maar weer zei Samuel, ook hem heeft de Heer niet gekozen. Zo stelde Isaïe zijn zeven zonen aan Samuel voor. Maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. Niks van dacht hij. Zijn dit dan al uw zonen die u heeft? Vroeg hij. Nee, antwoordde Isaïe. De jongste is er niet bij. Die hoedt de schapen en de geiten. En toen zei Samuel tegen Isaïe, laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Isaïe liet hem halen. En het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de Heer zei, hem moet je zalven. Hij is het. En Samuel nam de horen met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Tot zover. We gaan zegen bidden. Heere God, wilt u dit woord wat we gelezen hebben, een stuk geschiedenis over de zalving van David, wilt u dat aan ons hart, Heer, bewerken? Wilt u het brengen naar onze gedachten, naar ons hart, dat we mogen vatten wat het kan betekenen ook voor ons vandaag de dag. En dat bid ik, Heer, uit genade, om Jezus wil. Amen. Twee plaatjes. Deze heeft u al gezien. Ik ga dus met u hebben, aan de hand van dit gedeelte, aan de hand van wat David overkomt, een stukje wat we hieruit kunnen vinden, een stukje onderzoek daarbij over de roeping, mens en de gezalfde David. En dan wil ik het brengen naar wat het voor ons zou kunnen betekenen. Ik vond een mooi plaatje. Een rossig ventje. Te midden van zijn broers. Ik laat hem maar staan. Allereerst dus roeping. De roeping van David. Moet je je voorstellen, wat houdt dat in, roeping? Er zijn mensen, ook uit de gemeente, die komen met mij praten als voorganger. En dan vragen ze, ik wil eens praten over, ik denk dat ik een roeping heb. Of zou dat een roeping kunnen zijn? Of ze hebben gewoon de vraag, wat wil God nou eigenlijk van ons? Wat is nou Gods plan met ons leven? Wat is Wat is mijn roeping? En dan zeg ik heel vaak, je hebt een roeping en je hebt een bijzondere roeping. Als jij wil weten wat je roeping is, dan is de roeping, wees christen. Op elke plek waar je bent. Op elk moment van de dag die je mag beleven. In elke omstandigheid die je overkomt of waarin je je bevindt. Dat is je roeping. Wees wie je bent. Precies zoals God zich heeft voorgesteld. Ik ben die ik ben. En zo mag jij zijn wie jij bent. Maar wel vanuit je identiteit die je hebt gekregen in Christus. Daar hebben we veel over gepreekt, veel over gezegd. Ga ik nou niet dieper op in. Maar vanuit die identiteit mag je zijn wie je bent. Dat is in beginsel roeping. En in die roeping worden mensen geroepen voor bijzondere taken of bijzondere functies. Waartoe ze ook gezalfd worden. Het Nieuwe Testament leert dat Paulus mensen aanstelde onder handoplegging. En dan werden ze gezegend. Misschien ook wel met olie gezalfd, staat niet overal bij. Maar... En dan ontvangt men de Heilige Geest voor wie zij zijn in Christus. Gewoon voor hun algemene roeping, maar soms en vaak ook voor de taak die God hen geeft. Zo is dat mij overkomen als voorganger van de gemeente en de oudste en bepaalde coördinatoren en werkers in de gemeente. En zo ontvangen mensen roeping. In het Oude Testament worden twee op een bijzondere manier genoemd. Hè? De koning en de priesters. Mannen Gods. Zonen van God, kinderen van God. Mensen die God heeft uitgekozen om een kind van God te mogen zijn bij hem. Om te zijn wie je bent. En wij zijn van Pinkster en wij zeggen, weet u dat de Heer Jezus de hele wereld lief heeft gehad. En dat toen de Vader zijn Zoon zond, dat hij dat deed met het oog op alle mensen. Dat ook u gekozen bent om een kind van God te zijn. En dat het ook voor u mag opgaan. Even terug naar David. David werd geroepen om koning te zijn. Een jong ventje nog. De jongste. Als er een profeet naar Isaïe komt, naar de vader van het gezin en zegt, breng me je zonen, want ik zoek een koning. Dan laat hij hem niet eens komen. Want dat kan hem dan niet zijn. Misschien vanuit de gedachte, er wordt heel veel over gespeculeerd. Hè? Of hij is een onecht kind, wordt wel eens gezegd. Of hij doet er niet toe omdat hij de jongste is en nog te jong was. En waardoor hij er niet bij was. Want Isaïe dacht misschien dat het voor meteen was. Dat het vanaf dat moment koning, nou dat kon David nog niet zijn. Maar we kennen Gods plan niet. We weten soms niet wat God van plan is met mensen. Maar hij roept ons. En hij roept ook David. Als jong ventje. En het duurde nog een hele tijd. En een enorme, zware, strijdvolle weg. Voordat hij het koningschap ook daadwerkelijk kon aanvaarden. Dat was niet een dag later. Dat was jaren later. Met heel veel confrontaties met de oude koning. Die dan ook notabene nog zijn schoonvader werd. Weet je, dat is zo'n mooi verhaal. Maar dat is allemaal veel te veel om te vertellen. Dat doe ik graag. Maar dat gaat natuurlijk niet. Maar die David werd op dat moment gezalfd. Denk u wel eens na over waar u voor gezalfd bent. Waar u voor geroepen bent. Wat uw roeping is. En dan niet zozeer als koning of als voorganger of als coördinator of leider of evangelist. Maar gewoon als gelovige. Wie u bent vandaag de dag. Wat uw verantwoording is. Ten opzichte van gezin, familie, vrienden, collega's, maatschappij, buren. Denken we er überhaupt over na? Reken er maar op dat toen David deze kruik, of deze, zeg het verkeerd, deze horen olie over zich uitgestort kreeg, dat hij ontzettend veel heeft nagedacht over wat moet dat nou? Hoe zou dat nou gaan? Ik wilde het nog vragen aan Samuel, maar ja, die ging weer terug naar Rama. Eén zinnetje. Het gebeurde en hij ging weer terug naar Rama. Hij was er niet. Hij was niet zomaar aanspreekbaar. Er staat ook nergens meer dat Samuel publiekelijk optrad. Daarna, na dit. Dat is het laatste. Zo bijzonder. Hij heeft erover nagedacht. En hij is geworden zoals wij hem kennen. Koning David. Een man naar Gods hart. Door God verkozen. Het is, en dat staat in 1 Samuel 13, vers 14, over de treurnis die Samuel had over dat beëindigen van Saul. Daar staat maar nu, in 1 Samuel 13, een paar hoofdstukken hiervoor, staat er dus dat tegen Saul wordt gezegd, maar nu zal uw koningschap niet stand houden. De Heer zal een man naar zijn hart zoeken en hem aanstellen tot vorst over zijn volk, want u hebt u niet gehouden aan wat de Heer u bevolen heeft. Blijkbaar zit er ook aan een opdracht, aan een roeping, ook een soort van bevel. Dat is eigenlijk wel mooi soms hoe, misschien voor veel onbekend, voor mij nog een klein beetje bekend, maar nog steeds heel actief in de maatschappij, het leger des heils. Hoe dat daar ook gaat, dat je het in het leger het bevel opneemt en gaat doen waar je voor staat. Het leger dienen, het leger van de Heer, op, voorwaarts christen strijders. Hoppa, weet je, dat is, en dat werd geleerd aan alle gelovigen. En vandaag wil ik dat ook bij u leren. U hebt een roeping en we hebben een bevel van God. Wees mijn kind, je bent mijn lichaam. Wees mijn lichaam. En dan niet doe dit, doe dat, doe zus, doe zo, doe dat. Maar doe dat. Wees mijn lichaam. U heeft een roeping. Zoals koning David een roeping kreeg. Dat is de roeping. Maar dan de mens. Ja, maar wat nou een roeping? Goh, ik ben maar wie ik ben. Wat kan ik betekenen voor de maatschappij? Wat kan ik betekenen voor de kerk? Wat kan ik betekenen voor God? Ik maak nog zoveel fouten. Ik doe zoveel dingen verkeerd. Ik deug voor geen kant. Ik zou niet weten waar God mij voor zou willen gebruiken. Ga op zoek naar je roeping. Praat erover met God. Neem daar tijd voor. Ga met hem spreken. Ga met hem bidden. Ga het hem vragen. Hoe moet dat nou zijn geweest voor Samuel? Toon me uw zonen. En dan komt er zo'n zoon. Hoe zou dat gewerkt hebben bij die man? Zou die in zijn oor dat hebben gehoord? Dit is hem niet. Die heb ik afgewezen. Ga naar de volgende. Zou dat zo gegaan zijn? Of zou dat een stem in zijn hart zijn? En hoe verstaat überhaupt de mens vandaag de dag de stem van God? Hoe versta ik nou de stem van God over wat ik nou vanochtend met u moet delen? Hoe werkt dat nou? Dat is niet iets voor profeten in het Oude Testament, duizenden jaren geleden. Dat is iets dat doet God nog steeds vandaag de dag. Nog altijd is God een sprekende God. Je kan het naast je neerleggen, maar je kan je er ook naar uitstrekken en zeggen, nou Heere God, dat wil ik weten. Spreek tot mij. Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat in zijn werk? En dan kan ik een hele school opzetten in de Vechtvlaardingen. Een Godverstaanschool. En dat u allemaal dingen gaan leren hoe dat bij mij werkt. Maar bij mij werkt het anders dan bij Samuel. En het werkt weer anders dan bij David. En het werkt weer anders dan bij Jan Visser. Of bij Lucas de Bruyne. Of Annie Blankenstein. Maar we kunnen allemaal Gods stem verstaan. We hebben ook allemaal een geweten. En in dat geweten alarmeert God. Niet één keer, maar veel keer. Wat doen we er nou mee? Doen we net als de maatschappij? Ah, dat blokken we wel uit. Kan mij schelen door rood rijden. Denk er niet eens meer over na. Ja, met de auto niet. Ja, met de fiets of met de... Lap ik aan mijn laars. Hoe lap je aan je laars je geweten? Hoe werkt dat? God kan verstaan. Ga er eens met hem over praten. Neem eens tijd. Verzin eens een idee hoe je dat zou kunnen doen.
hoe je je roeping kan invullen als mens in deze maatschappij, in deze tijd, gewoon zoals en wie je bent. Op dit moment. En dan zal je je verwonderen over wat God allemaal tot je gaat spreken. Of hoe hij je dingen kenbaar maakt. Soms spreekt God gewoon via een ander mens. Via je broer of zus hier in de gemeente. Of op welke manier dan ook. Maar je mag God leren kennen vanuit je hart. Het is zo bijzonder. Zo'n God hebben wij en die mogen we hebben. En het mooie is dat God dan zelf zegt, ga nou niet op gestalte uit. Wanneer betekent je nou iets voor mensen in deze tijd, in deze maatschappij, als je er goed uitziet? Mensen kijken naar de voetbal en mannen en vrouwen zwijmelen als ze Ronaldo zien. En ik vind het fantastisch hoe hoog die kan springen. Maar kampioen worden ze natuurlijk niet. Maar, even buiten kijken. Maar weet je, gaat het om gestaltes? Gaat het om gestaltes? Wat zegt God ook alweer zelf? Prachtig, ga niet op zijn voorkomen af en zijn reizige gestalte. Ik heb hem daarvoor afgewezen. Ik heb hem afgewezen. Hij gaat niet die koning worden. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Zegt God zelf tegen Samuel. Je moet naar een hart gaan kijken. En dan kan zelfs die jongste die niet in aanmerking komt, of het nou wel of niet een onwettig kind is, of iedereen. Laat het aan God. En het feit dat u hier zit en hier bent, is omdat God van je houdt. En omdat God je heeft gekozen. En hij roept je om een kind van hem te zijn. En als je die keuze hebt gemaakt in je leven, dan mag je hem ook zijn. Dan heb je je roeping. En dan heb je ook als mens, zeg maar, de mogelijkheid om door Gods geest, gesterkt te worden. Om ook jezelf te gaan zien als die gezalfde mens die God geroepen heeft. En te mogen zijn wie je bent. Dat je je zwakte, als het ware, naast je neer mag leggen. En dat je in hem sterk mag zijn. Wat houdt dat dan zo'n beetje in? Als je gezalfd wordt, dat is dat derde aspect, gezalfd zijn. Als gezalfde ben je gezegend met God zelf in je leven. Gezalfd betekent dat Gods geest in jou is komen wonen. En dat hij jou mag bekrachtigen met de kracht van zijn genade. God zelf, Gods kracht door jou heen. En dan ga ik niet zeggen, jij wordt zo ontzettend sterk. Nou word jij een sterk mens. Want David zag er helemaal niet anders uit. Hij werd niet ineens een hele opgeblazen. En nog groter en sterker dan Eliab zijn broer. Hij bleef gewoon dat kleine rossige ventje. Wel knap, hè? Natuurlijk. Dat dan nog wel. Maar hij bleef dat kleine, jonge, rossige ventje. En zijn broers bleven naar hem kijken zoals hij was. En hij kon net zo goed met zijn herdenstaf nog omgaan en met zijn slingertje. Hij werd alleen wat trefzekerder. Waarom? Omdat God woning kreeg in hem. Dat is waar Jan Willem over gesproken heeft pas geleden. In de zin van, een halve waarheid is een hele leugen. Blijf wie je bent. Je mag komen zoals je bent. Je mag komen zoals je bent. Maar God heeft jou gezalfd. En als gezalfde mag je weten dat hij je sterkt. En dat hij je helpt. En dat hij je kracht is in het zijn, in je roeping. Het christen zijn. Dan gaan we even kijken nog naar die koning. Een aantal taken, dat heb ik gewoon eens opgezocht. En dat heb ik in mijn onderzoek voor deze preek, zal ik maar zeggen. Komen een aantal dingen naar voren. En de studiebijbel leert in het Oude Testament, prachtig. En er staat een heel kort ergens verscholen, een mooi opsommetje van wat deed nou die koning allemaal? Wat deed nou zo'n koning? Wat was nou de opdracht van die koning? Wat was de opdracht van de gezalfde David? Een koning die moest goed en kwaad onderscheiden. En opkomen voor het recht. Hij werd dus als het ware de rechter. Voordat er koningen waren, waren de richters. In de nieuwe Bijbelvertaling wordt dat rechters genoemd. Richteren. Mensen die, zeg maar, het volk van God sturing gaven. Dat is wel goed, dat is niet goed, je moet die kant op, je moet... En voor het volk, voor de omgeving, moet je goed en kwaad kunnen onderscheiden. Weet u altijd wat goed en kwaad is? Goed en kwaad onderscheiden, daar had David de zalving voor nodig. Want als je als mens gaat denken en vanuit je mens zijn en in je emotie gaat reageren, of zelf oplossingen gaat bedenken voor problemen waar je tegen, of uitdagingen waar je voor staat, dan kan het wel eens zo zijn dat je de verkeerde oplossing kiest. Misschien voor de maatschappij, voor jezelf, verstandelijk, de meest logische, maar in de ogen van God misschien wel gewoon de verkeerde. En dan is het belangrijk dat je gezalfd bent, dat je vol bent van Gods geest, zoals de Bijbel schreef in Samuel. Toen David gezalfd werd, was hij vol van Gods geest. Vanaf dat moment. Heeft dat er vanaf gespat? Nee, hij ging gewoon naar de schapen. Maar hij was vol van Gods geest. God kreeg een plaats in zijn leven. Goed en kwaad onderscheiden als koning. Opkomen voor recht. Namelijk datgene wat God van ons vraagt. Dat is goed en dat is rechtvaardig. Een middelaar tussen God en het volk zijn. Net als priesters ook de wil van God volbrengen. Doen wat God van je vraagt. En het volk daar op wijzen, daarover spreken, een middelaar zijn. Ja, maar het volk zit ergens mee, mag ik dan voor jou offeren? En de koning ging dan een offer doen voor het volk. Als het volk voor een oorlog stond, ging Saul, dat weten we nog wel, in een van die verhalen, en als u het niet weet, dan vertel ik het u nu even, gaat hij in een van die verhalen, gaat hij dan offers brengen. Eigenlijk zou hij dat Samuel wel laten doen, maar daar kon hij niet op wachten. Een koning doet dat. We hebben God nodig. We gaan een huwelijk in en we hebben God nodig. En dan vragen we de voorganger, zegen het. En dan ben je een soort middelaar tussen God en de mensen en het volk. Het is geweldig, prachtig, mooi hoe je dat invulling kan geven. Dat is ook een taak van een koning, middelaar tussen God en volk. Het volk representeren voor God. Dat betekent het volk, zeg maar, vertegenwoordigen naar God toe. Zoals de hoge priester dat deed in de tempel. Hij mocht het heilige der heiligen, hij mocht God oog in oog aanschouwen. Maar David, omdat hij vol was van Gods geest, kon met God communiceren. Hij kon aan hem vragen, wat is uw wil, Heer? En hij kon met God communiceren en zeggen, maar het volk heeft nood, het volk zit in, het volk heeft u nodig. En dan zei God, zeg maar dat ik het wil doen. Weet je, de wil van God communiceren, maar ook voor God opkomen, voor het volk opkomen, voor God. De koning mocht de tempel bouwen en verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van het heiligdom. Verantwoordelijk zijn dat in dat volk, in zijn koninkrijk, God ook een plek kreeg. Dat er een tempel was en dat het heiligdom, de plaats waar God woont, dat dat zou zijn. Dat had hij ooit van Jozua al meegekregen. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Weet je, dat. Tempel bouwen, plaatselijk ook altaren oprichten. Niet alleen op de tempel, want dan moest altijd iedereen, maar ook op andere plaatsen, dichter bij de mensen. Altaren oprichten en voorwerpen schenken voor de eredienst. Je vermogen als koning investeren in het volk, opdat ze met God aan de slag konden. Een koning was ook het hoofd over de regeling van de feesten die gevierd werden. Ik ken een aantal Bijbelse feesten. Maar als er ergens iets gevierd moet worden, regel dat. Je relatie met God vieren. Daar verantwoordelijk voor zijn. Ervan genieten. En hij was het militair leider. Voorop in de strijd, in het leger van de Heer. En dan wij. En ik heb het tussendoor al steeds een beetje aangehaald. Dan maak ik de slag naar onszelf. Dat was koning David. Wij zijn ook geroepen. We zijn ook een roeping om christen te zijn en ook gezalfd met Gods geest. En dat is niet zomaar, dat geldt voor u en mij, voor ons allemaal als je een kind van God geworden bent. Als je je leven aan God hebt gegeven, dan geldt dat ook voor u. En dan hebben we een roeping en dan hebben we ook een opdracht. Een bevel. En geen naar bevel, maar een bevel, wees jezelf. In mijn identiteit. Meer niet. En dan ga ik even kort aanhalen wat dat dan, hoe je dat terug kan vinden. Er staat bijvoorbeeld in 1 Petrus 2 vers 9. Daar spreekt Petrus alle gelovigen aan. En dan zegt hij, maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters, staat hier vertaald, maar het is een koninklijk priesterschap. Een koninkrijk van priesters. Koning en priester tegelijk. Dan spreekt hij de geloof u en mij aan. En dan zegt hij, je bent een koning. Je bent een priester. Je bent een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft. Een volk naar zijn, hè, zoals David de man van Gods hart was. Zo zijn wij een volk naar Gods hart. U en ik, gewoon wij, de gelovigen. Dat God zich verworven heeft. Waarom? Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Is zoiets bijzonders. Eens was u geen volk van hem. Nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel. Nu wordt zijn ontferming u geschonken. Door Jezus Christus onze Heer. Omdat Jezus voor ons stierf, zijn wij mensen naar Gods hart. Net als David, met onze fouten, met onze tekortkomingen, met al onze onvolkomenheden. Maar gezalfd om in zijn kracht te gaan. Toen u tot geloof kwam, heeft u de geest ontvangen. En toen u de geest ontving, was u toen ook vol van zijn geest. Voelt u zich een gezalfde van God? Voelt u zich een geroepene en door God verkorene? Een ander tekstgedeelte in 1 Korinthe 1 vers 26. Dan gaat het over dat mens zijn. Weer hè, roeping mens. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die een voorname afkomst waren. Van voorname afkomst. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig. En door hem worden wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wil iemand zich op iets beroemen? Laat hij zich op de Heer beroemen. Wij worden niet sterk, maar de Heer wel. Door ons heen. En of je er nou toe doet in de maatschappij, of dat je nou een bijzonder mens bent, of van hoog aanzien, of maakt geen fluit uit. God heeft je lief. Hij heeft je geroepen. En je bent een gezalfde van God. En hij gaat met je aan de slag. En je mag zijn wie jij bent. In zijn identiteit. Een derde is die gezalfde. Het is God, staat in 2 Korinthe 1 vers 21. Ik heb zomaar een paar teksten die het helderst waren ervoor geselecteerd. 2 Korinthe 1 vers 21, daar staat. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft. Dus God de Vader heeft ons Christus gegeven als fundament. Die ons allen heeft gezalfd. Heeft gewaarmerkt als zijn eigendom. Niet meer van onszelf, maar van hem. En ons als voorschot de geest gegeven heeft. Dat is geen vraag, dat is een feit. En dat is waar wij uit mogen leven. Dit is wat God met ons wil. David. Allemaal koning. Allemaal koning. Koning David, hier. Koning David. Geweldig. Dat is wat God ons roept en wat ik vanochtend met u wil delen. Wat zijn dan die taken van de koning ook alweer? Wat zouden onze taken kunnen zijn? Goed en kwaad onderscheiden. Opkomen voor recht. Wat is nou in Gods ogen recht als je naar al die mensen in de wereld ziet die het zo slecht hebben? Hoe voelt dat? Als ik als koning zou moeten regeren vanuit mijn hart, en dan zou ik als Saul zijn. Maar als ik het ga doen met het hart van God, dan ga ik keuzes maken en dan ga ik dingen, ook politiek gezien, goed vinden, die mijn hart misschien wel anders, mijn hart anders overdenkt. En dan wil ik ze zoenen, dan wil ik ze omarmen, dan wil ik ze welkom heten. Want ook zij hebben gezinnen. Ook zij. Weet je, zomaar een voorbeeld. Wat is goed, wat is slecht? Probeer het te onderscheiden. Niet uit jezelf, maar vanuit God. Vanuit die zalving. Neem je plaats in de maatschappij. Wees een middelaar tussen God en zijn volk. Geroepen om de grote daden van God te verkondigen. Heb ik net gelezen, als doel. Daartoe zijn we geroepen. Om de grote daden van God te verkondigen. Om een middelaar te zijn tussen God en de mensen buiten. Laten we allemaal geroepen evangelisten zijn, op onze manier, door te zijn wie je bent, in zijn identiteit. Zodat ze God mogen gaan leren kennen. Wees een middelaar tussen God en het volk. En het volk presenteren voor God. Kom ook dan voor die mensen op. Ook voor je buurman, ook voor die mensen die die keuze maar niet willen maken. Wiens hart zo verhard is, en doe voorbeden. Dat is wat hier staat. Het volk representeren voor God. Ga in voorgebed, voorbeden voor die mensen. Bouw je tempel. En wees verantwoordelijk voor het in stand houden van het heiligdom. En ik heb daarbij geschreven, hoe leef je jouw leven met God? Bouw jij een geestelijk thuis? Heb jij voor jezelf een plek in jouw leven dat God daar mag wonen? Ga het anders doen, want je bent geroepen, koning David, ook om dat geestelijk huis te bouwen. En dat niet alleen, ook voor de mensen, voor het volk om je heen, ook ter plaatse. Ik zie dat, plaatselijke altaren oprichten, voorwerpen schenken voor de eredienst. Ik zie dat als de plaatselijke gemeente. Neem je plaats in de gemeente en draag je steentje bij, zodat we in de wereld de altaren mogen maken, dat God mensen mogen gaan zien. Dat mensen mogen gaan zien wie God is. Plaatselijk altaar. Het hoofd van de regeling van de feesten. Hoe vier jij je feesten? Is een feest voor genot en plezier? Bevrediging van je vlees? Of vier je je feesten als bevrediging van je hart? Feesten. Ook een belangrijke plaats en taak. En militair leider, heb ik al gezegd. Zoals bij het leger gaat. Voorop in het strijd, in het leger van de Heer. En dan zegt de Bijbel en je leert, zo zal er zijn strijd. Leren we ook van David. En overwinning. Door het bloed, het volbrachte werk, door wat Jezus heeft gedaan. En dat is een leven, misschien wel met pijn. Misschien met moeite. Misschien met zwakte. Maar niet een leven van verdriet. Het is een leven waarin Gods vrede en zijn vreugde ons ten deel vallen. Omdat hij met ons gaat. Wees daartoe gezegend. In Jezus' naam. Amen. We gaan God danken. Lieve God, dank u wel voor wat u heeft gegeven, voor wie u bent. Dank u wel, Heer, voor lessen die we mogen leren uit uw woord. Lessen, Heer, die we onszelf mogen toe-eigenen. En opdrachten, roepingen, taken, bevelen, Heer, die we mee mogen nemen naar huis. Om krachtig te staan en krachtig te zijn in ons leven. Heer, het gaat er niet om dat we van alles optuigen en allemaal dingen gaan doen omdat het zo nodig moet. Maar Heer, dat we gewoon in ons gezin, als ouders of als partner, of gewoon als een goede buur of familielid. Heer, gewoon wie wij zijn als docent of werknemer of werkgever. Gewoon Heer, wie wij zijn, dat we mogen zijn. Wie u ons maakt. Een kind van u. Door u uitverkoren en geroepen. Door u gezalfd. Om uw grote daden te verkondigen. En Heer, ik bid dat de boodschap van vanochtend in onze harten mag landen. En dat we samen met u hier sterk mogen staan. En ook tot ons wasdom mogen komen. Daartoe zegenen we elkaar in Jezus' naam. Amen.